En dan gaan we naar het wekelijks gesprek met de minister-president. Morgen is het Goede Vrijdag, dan is er nooit ministerraad. Dus het is vandaag. Nu moet gezegd worden, dat gesprek was vanmiddag. Daar, dus het laatste nieuws vanuit Brussel kunnen we daar niet in bespreken. Wilma Borgman, die sprak dus vanmiddag met premier Rutte.
Meneer Rutte, we zitten in de stille week, de week voor Pasen. Toen de Tweede Kamer daarover gisteren debatteerde, refereerde u daaraan. U zei niet alleen het gebeuren op Goede Vrijdag, maar ook dat van de zondag.
Ja.
Wat wilt u daarmee zeggen?
Het is een week waarin we in stilte nu helaas Goede Vrijdag vieren. De meeste mensen thuis of in kleine kring. Maar ook het Pasen is ook de wederopstanding. Is ook de zondag, is ook de hoop.
Het goede nieuws.
Ja, de goede tijding.
En dat terwijl u deze week een dubbele boodschap had eigenlijk.
Ja,
het gaat beter, maar nee, er mag nog niks. Hoe maak je zoiets duidelijk aan mensen?
Precies met die zin. Uiteindelijk is de enige manier volgens mij waarop we dit met z'n allen kunnen doen, is dat ik en Hugo de Jonge proberen en de anderen die ermee bezig zijn iedere keer te zeggen wat we weten. En er niet omheen te kletsen. En wat we weten is dat het ietsjes beter gaat. Wat we ook weten is dat als je nu zou zeggen, we gaan allemaal weer de straat op, dat het weer heel snel misgaat. Dat gaat het virus weer heel snel zich verspreiden. En dat je dus moet zeggen, het gaat iets beter, maar we moeten echt de komende weken dit volhouden, zodat ook die ziekenhuizen iets meer aan kunnen halen. Die verspreiding van het virus langer onder die waarde van die beroemde 1 kan zitten. Die heeft tijd erboven gezeten, nu eronder. Er moet langer
het aantal
onder
mensen dat besmet wordt door 1 besmette persoon.
Exact. Precies, dat is hem. En de testcapaciteit verder kan worden opgebouwd. En dan hoop je dat je eind april misschien moet besluiten. Nee, je hoopt niet dat je moet besluiten het hele pakket voor te zetten. Dat kan ook nog, dat weten we gewoon nog niet. Maar je hoopt natuurlijk dat je iets verlichting kunt brengen in bepaalde sectoren. En ik heb wel gezegd, ga ervan uit dat als dat al kan, dat het altijd zal zijn samen met 1,5 meter afstand, samen met veilig, geen handen schudden. Dus al die dingen doorgaan. Dus ook sectoren, denk vast na in het onderwijs en de horeca en nou, noem maar op, de fabrieken. Hoe dat dan zal gaan.
Ja, dat is het nieuwe normaal. Daar gaan we straks nog even verder over praten. Maar nog even, u zei, ja, de ziekenhuizen hebben heel veel aandacht gekregen in de eerste periode. Hebt u de indruk dat die ziekenhuizen misschien een beetje te veel aandacht hebben gekregen?
Eerder te weinig.
Afgezet tegen wat er nu over de verpleeghuizen naar buiten komt, over de gehandicaptenzorg, over de.
Nee, maar die hebben allemaal onze aandacht gehad. Kijk, wat er in de media, dat is logisch, en in de vragen een piekbelasting zit op, is er genoeg IC-capaciteit, zijn er genoeg bedden? Dat is logisch, want dat is natuurlijk de eerste grote zorg. Maar al 3 weken geleden heb ik natuurlijk gezegd in de verpleeghuizen, mantelzorgers, familieleden gaan niet meer langs, vrienden bezoek niet meer. De huizen gaan dicht. Wat natuurlijk dramatisch is voor ouderen die soms vanwege lichamelijke klachten, maar in veel gevallen ook helaas met dementerende klachten.
Die niet begrijpen wat er gebeurt.
Nee, die zeggen, wat is er aan de hand? En waarom zie ik mijn man of vrouw niet meer of mijn kind niet meer?
Maar dat er nu, dat gisteren in de briefing voor de Tweede Kamerleden werd gezegd, 40% van de genezen van de verpleeghuizen, daar is een besmetting,
ja.
Of daar zijn besmettingen. Dat is een getal waar iedereen hier ontzettend van schrok. Was dat dan toch niet voldoende in beeld?
Nou ja, dat is een getal dat deze week heel zichtbaar is geworden in de onderzoeken. Dus dat het zo heftig was, wisten we niet. Maar we wisten wel dat dit een hele grote risicogroep is. Je ziet het in Frankrijk, in Spanje, in Italië. Dat de verpleeghuizen, als daar het virus binnenkomt, dat echt gevaarlijk is. En dat je dan heel snel in het verpleeghuis weer moet vragen, mensen die verkouden worden, ga apart. We kunnen nu gelukkig het personeel ook testen. Dat kon eerst ook niet. Er was te weinig testcapaciteit om buiten de ziekenhuizen te testen. We kunnen nu, als mensen in de zorg werkend verkoudheidsklachten hebben, ze ook testen. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen. Dat kon eerst niet.
Nu dat beschermende materiaal nog?
Ja, beschermende materiaal is tekort aan. Dat is echt een heel groot probleem. Dus we werken met man en macht, kopen we in en we produceren en noem maar op. Maar het is nog steeds te weinig. Dat is ook een Europees probleem wat zich in alle landen voordoet. Dus iedereen trekt aan diezelfde leveranciers. En dat zijn echt vraagstukken waar we mee worstelen natuurlijk.
Ja, u zegt dat die verpleeghuizen die zijn vanaf het begin voldoende in beeld geweest.
Ja, dat niet voor niks hebben ze gesloten. En dat is ook een maatregel die in veel andere landen is genomen. Ja. Maar daarmee is het risico niet weg. Dat zag je uit die cijfers. En natuurlijk schrok ik ook dat het zo hevig was. Maar dat je op zichzelf wist, dit zijn mensen die heel kwetsbaar zijn. En die je zoveel mogelijk wil beschermen van dit virus. Op zichzelf was dat natuurlijk wel bekend.
Ja. U heeft dit wel eens een crisis van ongekende omvang genoemd. Iedereen heeft nu het woord solidariteit in de mond. Ook in Europa. Vandaag is er weer overleg over, straks over de financiële middelen vooral. Hoe taxeert u de sfeer in dat overleg?
Nou, die is wel redelijk. Het zijn ook allemaal professionals. Er zijn...
Wel redelijk.
Ja, omdat het hele lastige is dat...
Je zit er wel bij te zuchten.
Ja, ik snap wat er speelt. Kijk, Zuid-Europa wil heel graag, al heel lang, de gemeenschappelijke schulduitgifte. Dus die eurobonds. Ja. Dus dat je ook met de Nederlandse lage rente en de Italiaanse hoge rente, dat je op een soort gemiddelde rente uitkomt. En dat vinden wij en heel veel andere landen, dat is een heel front van landen, een heel slecht idee.
Maar dat is al van alle tijden. Maar hoe, ik bedoel, als je nu mensen hoort praten over dat Europa in een existentiële crisis verkeert.
Ja, maar er worden heel snel in Europa, als er een moeilijke discussie is, grote woorden gebruikt. Ik doe het nu 10 jaar. Iedere keer als een discussie vastzit, is dat het einde van het Europees project van Europa. Daar geloof ik allemaal niet in.
Ook nu niet?
Nee, echt niet. Bovendien, dit is niet eens de wezenlijke discussie. Deze discussie gaat nog over belangrijke vraagstukken, maar niet het echt wezenlijke. Het veel wezenlijke debat komt nog. Namelijk, als we dadelijk echt uit die lockdowns komen en die economieën moeten worden gekickstart, wat is het dan nodig om landen te ondersteunen? Dat wordt nog veel ingewikkelder. En we zitten nu nog vooral te kijken naar het opbouwen van instrumentarium, maar nog niemand om gevraagd heeft, eerlijk gezegd. Er is nog niemand die heeft aangeklopt bij het ESM. Ik wil een economisch programma.
Dat is het noodfonds, hè?
Dat Europese reddingsscherm, ja.
U zei op de persconferentie, ik denk dat een compromis mogelijk is.
Ja, er zijn 2 dingen die spelen. Volgens mij accepteert het Zuiden nu dat we nu geen eurobonds gaan doen. Is de discussie nu nog heel sterk over de vraag bij dat Europese reddingsscherm, dat noodfonds.
Wat voor voorwaarden stel je daaraan?
Ja, niet als het nodig is. Dat zeggen wij ook hoor, zijn we het helemaal mee eens. Voor de directe kosten van de coronabestrijding, gewoon in de gezondheidszorg. Maar ga je verder dan dat, heb je ook economisch herstel. Dan is altijd de gedachte geweest, dan komt er geld uit het fonds. Er zit ook heel veel Nederlandse garanties en geld in.
Dan moet er iets tegenover staan.
En dat hoeft niet nu een volledig trojka en pensioenleeftijd morgen verhogen, dat allemaal niet. Maar wel, hoe denken landen intelligent na dan op dat moment over hoe ze hun economie gaan versterken?
Hoe komt het dat Nederland nu een van de kampen aanvoert die tegenover elkaar lijken te staan, terwijl Nederland in het verleden altijd, ook onder uw leiding, een soort bemiddelende rol heeft gekozen? En juist ervoor zorgde dat discussies werden vlot getrokken. Wat is daar veranderd?
Niks. Kijk, Nederland heeft soms een positie in het midden. Dan kunnen wij bemiddelen. En dan zijn Bob Hoekstra en Stef Blok en ik creatief genoeg en anderen in Europese raden om ook na te denken hoe kun je compromissen sluiten. Het draait dan toch vaak om 5 landen die met elkaar het bepalen. De Italianen, de Spanjaarden, de Fransen, de Duitsers en de Nederlanders. Dat zijn toch de 5 die eigenlijk met elkaar het steeds moeten doen. Vroeger de Britten natuurlijk. Maar het zijn er natuurlijk ook geen 27. Het zijn er eigenlijk 5. Die toch vooral dan het debat voeren.
Maar is er iets in dat evenwicht veranderd nu de Britten er niet meer bij zijn?
Nee, want op dit soort vraagstukken deden ze al niet mee over de eurozone. En als ze er al iets van vonden, dan vonden ze dat wij te streng waren. Want zij wilden blijven handel drijven met alle landen waar problemen waren. En dat moesten wij betalen. Dus nee, dat had je niks aan de Britten.
Nou, we zullen zien later vandaag.
Aan de Britten heb je heel veel, als het om de vrijhandel gaat in de markt.
Ja. We zullen zien later vandaag of uw optimisme... Of dat.
Nou ja, nee, ik ben niet zozeer optimistisch. Ik ben neutraal of het lukt, maar het kan lukken. Mijn punt is, er kan een compromis komen. En we hebben ook voorstellen gedaan vandaag weer om zo'n compromis binnen onze eigen opvattingen, zonder daar iets aan af te doen, tot kijken kun je de maximale ruimte zoeken.
We zullen zien. Nog even terug naar het begin van het gesprek. U zei net, mensen moeten gaan nadenken over hoe dat dan na 28 april moet gaan. Dat nieuwe normaal. Zitten we dan op een terras? Zijn de scholen dan open? Hoe ziet u dat voor zich?
Geen idee. Dat gaan we allemaal op. We moeten eerst nu kijken.
Wat moeten mensen
doen? Nou, even eerst toch voor alle zekerheid. Of 28 april iets verruimd kan worden, is niet zeker. Het kan ook zijn dat je moet besluiten alles nog door te zetten. Nog een paar weken. Het zou kunnen. Moeten we echt op basis van de cijfers zien, hoe ontwikkelt die verspreiding zich? Hoe ontwikkelt de ziekenhuiscapaciteit zich, de testcapaciteit? Maar stel dat je op 28 april of hopelijk snel daarna kan zeggen, in bepaalde sectoren is er wat ruimte, ga er dan vanuit dat dat altijd zal zijn met behoud van die 1,5 meter.
Dus hoe doen we dat dan in de trein en doen we dat dan op scholen?
Ja, en dat ga ik niet bedenken, dat gaan nou mooi die treinen bedenken. Althans het openbaar vervoerbedrijven. Dat gaan de scholen bedenken, dat gaan de horecabedrijven. Die kunnen dat heel goed zelf. Er is er eentje in het kabinet die dat voor iedereen kan bedenken. Dat is Erik Wiebes, want die heeft het al helemaal uitgerekend voor de bioscoop en alles.
Maar hoe gaat dat dan voor de bioscopen?
Nou, daar heeft hij een heel plan voor, maar ik zei tegen
hem, je de helft van de stoelen eruit?
Nou, ik zei tegen hem, zou je dat niet aan de bioscopen overlaten? Misschien hebben er zelf een plan voor. En dat vond hij ook wel een goed idee. Maar hij is zo creatief dat hij dat al voor iedereen had uitgeschreven.
Nou, maar u wist het ook. Want u zei op een persconferentie, als ik schoolhoofd zou zijn, dan zou ik zeggen, de scholen misschien de helft van de week dicht? Of,
nee, ik heb gezegd, daar zou ik over gaan nadenken. En dan zijn er allerlei opties. Maar ik kan daar geen keuze in maken. Ja, ik zit ook maar als leek te denken, ik ben geen schoolhoofd. Kun je dat in 2 hakken zo'n week? Kun je de dag in 2? Is het nodig, dat weten we ook nog niet, voor de kleinere kindjes om die 1,5 meter daar te handhaven? Maar in ieder geval vanaf volwassen leeftijd is de kans heel groot dat je nog heel heel lang geen handen schudt, 1,5 meter afstand moet houden. Hoe voorkom je, stel dat er wel terrassen opengaan, hoe voorkom je dat je bij de pijpenlaadjes van straatjes naar terrassen toe mensenophopingen krijgt? Hoe ga je dat hele, ja, wat dan heet, dat vreselijk Engelse woord crowd management doen? Dus er zullen heel veel mensen met gele hesjes gaan zien de komende tijd, die dan misschien die groepen mensen proberen in goede banen te leiden. Dus dat zul je nog wel een tijdje houden.
En morgen ook alles anders, niet naar de Matthäuspassion.
Nee, bizar. Dus we gaan Ton Koopman opzetten. Afhankelijk van of je ervan houdt, Mengelberg. Maar ja.
U gaat gewoon thuis meezingen.
Ja, ik denk dat ik voor de Koopman. Ik ga morgen ook nog even met Tamara van Aark op bezoek bij Doorwerkers. Maar verder ga ik ook even genieten van die prachtige muziek. En u ook. En de luisteraars, hoop ik. Erbarmen die.
Dank voor het gesprek, meneer Rutte.
Dank.